belangrijk is humor in deze tijd? Ik praat deze week met stand-up comedian Wouter Meijs van Hart voor Humor. Het is weer tijd voor de andere agenda. En dat doe ik samen met journalist Jeroen Arends.
Hi Niels.
Hi Jeroen, je bent er weer.
Ja.
Wat staat er allemaal in de agenda?
We hebben weer hard gezocht. Er zijn verschillende dingen. En wij maken elke week natuurlijk agendapunten. Maar we hebben ook een boektip en een filmtip. En daar wilde ik deze week even wat aandacht aan geven.
Oké.
We beginnen met de boektip. Dat is deze week De Hele Olifant in Beeld van Marja de Vries. Dat is een bijzonder boek over de universele wetten.
Ah.
Ja, heel boeiend. Het zijn er 7. Volgens de hermetische wetten is het boek geschreven. Heel interessant en beschrijft eigenlijk hoe werkt de kosmos. Wat zijn de onderliggende wetten en structuren die je dus in alle lagen terug kunt vinden? Een verlichtend boek.
Oké, dus dat kun je praktisch terugbrengen naar je eigen leven?
Ja, van micro tot macro.
Dat is fijn.
Ja. Ja.
Oké, en hoe komen we eigenlijk bij dat boek? Want we hebben wekelijks een boekentip. Maar hoe gaat het in zijn werk met jullie, met die redactie?
We zoeken naar bewustmakende boeken. Interessante boeken, verlichtende boeken. Deze ben ik zelf aan het lezen op dit moment. En is voor mij een heel heldere uiteenzetting van de universele wetten. En de wet van aantrekkingskracht, de wet van overeenstemming. Ga maar door.
Oké, okay, dus, tot nu toe, wat is je meest bijgebleven?
Ik vind het gewoon een heel heldere uiteenzetting die ook goed wetenschappelijk onderbouwd is. Dus in plaats van dat het alleen maar is van, oh, dit zijn de universele wetten en de wet van aantrekkingskracht en wat je uitzet, krijg je terug. Wordt ook elke keer bij elk hoofdstuk, bij elke wet, wordt aan het einde de westerse wetenschap in beeld gebracht. En hoe die daartegen aankijkt en wat de nieuwste ontwikkelingen zijn die die wetten bevestigen. Dus dat vind ik het meest bijzondere aan dit boek.
Alright, oké. Okay. De boekentip van deze week.
De Hele Olifant in Beeld van Marja de Vries.
Kijk, ja. Tof.
Nou, dan hebben we ook nog een filmtip. Dat is deze week The Shift van Dwayne Dyer. Een heel interessante docu/film. Waarin Dyer, wel een bekende man als het gaat om bewustzijn en bewustmakende docu's en series. Geïnterviewd wordt door zijn filmcrew. Tegelijkertijd wordt de filmcrew en een getrouwd stijl gevolgd. En gaat eigenlijk over hoe de meeste mensen bepaalde doelen hebben. Ambities en doelen. En dan denken dat als ze die doelen halen, dat ze dan gelukkig worden.
Oké.
Maar Dyer zegt, nee, het is andersom. Je moet eerst gelukkig zijn. Of het doel is om gelukkig te zijn. En de rest volgt vanzelf.
Ja, dus eigenlijk moet het andersom. En dat is wel een uitdaging. Want weten mensen wel wat gelukkig zijn is?
Goh, dit is een hele goede vraag, Niels. Weten wij dat wel?
Ik zeg het maar.
Ja, ik denk het wel. Maar dus, ik weet wel dat toen ik mijn doelen heb losgelaten. Als je echt gaat zijn, dan kun je ook pas gelukkig zijn.
Ja.
Daar ben ik het wel echt mee eens.
Oké.
Ik heb de docu lang geleden al gezien. Het is wel echt wel inspirerend. En ook de mensen die daarin geïnterviewd worden, die zie je ook echt een shift hebben in hun gedachten en hun levenswijze.
Ja, ik wilde hem ook nog kijken, want hij duurt wel 2 uur, hè, volgens mij.
Ja, het is een lange. Lang zit.
Ja. Alright. Ja. Ah ja, interessant.
Moeite waard. Ja. Dan gaan we door naar de kerstbomen, want het is natuurlijk, het is bijna kerst.
Nou, vind je het niet gezellig buiten of niet?
Ja, jawel. Lekker al die koud. Lampjes en zo. Ik vind het wel wat hebben hoor. Ja.
Jawel.
Ik woon in de polder. Een mooie wit polderlandschap. Het is toch, ja, het is toch, ja, het heeft wel wat.
Zo is het. Ja, een beetje knus maken thuis.
Beetje kerstliedjes en zo. Ja. Foute kersttrui. Waarom niet? Laten we verder maar niet ingaan op kerst.
Laten we even doorgaan.
Wat dat allemaal betekent. Maar je kunt in ieder geval, want de kerstboom is ook natuurlijk gewoon hartstikke gezellig. En er zijn ook duurzame kerstbomen.
Oh, en wat is dat dan?
Je kunt de kerstboom adopteren. Dat gaat de fruittuinen van West in Amsterdam doen dat. Onder andere betaal je een bepaald bedrag per jaar. En dan kun je elk jaar je eigen kerstboom ophalen.
Oh, dat is slim.
Dus die kwekers daar, die telers, die houden die boom fit en gezond en mooi. En die blijft groeien natuurlijk elk jaar door. En elk jaar kun je hem dan ophalen. Zet je hem thuis neer. En na de kerst breng je hem weer terug naar de fruittuinen van West. En dan zetten ze hem weer in de grond en dan verzorgen ze hem verder.
Dat dit niet eerder gebeurd is, hè?
Adopteer een kerstboom.
Toch,
ja.
Dat is toch bizar?
In plaats van dat je hem elk jaar wegflikkert en verbrand wordt.
Ja.
Ja.
Oké. Okay. Ja,
mooi initiatief.
Zeker, ook heel inspirerend. Dus,
tot en met 8 januari op te halen bij de Fruittuinen van West.
Zo is het. Mooie afsluiter. Ik dank je voor je update. En volgende week zijn we er niet, want dan hebben we vakantie.
Oh, eindelijk.
Ja. Dus in januari zijn we er weer. En ik ga verder met Wouter Meijs over comedy.
Dit is de Andere Agenda podcast. De Andere Agenda podcast.
Het is de enige agenda die jou wel dient. De Andere Agenda podcast. En vandaag praat ik met stand-up comedian Wouter Meijs. Veel mensen kennen hem van zijn optredens bij Hart voor Humor. En Wouter is een fanatiek wielrenner, schrijft columns voor de andere krant en is onderdeel van het collectief Hart voor Humor. Wouter, welkom in de show.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Ja, vind ik ook. Het is al heel wat dat we mogen zijn.
Ja.
Ja. gisteren voelde ik me niet zo lekker of zo. Ik had een beetje gedacht, oh, ik ga griep krijgen of zo. En toen heb ik een nacht goed geslapen en toen was het weg.
Oké. Okay.
Dus helemaal geen paniek of helemaal niks intensive care. Ik dacht, dit kan ik aan.
Dat kun jij.
Dit kan ik aan, deze pandemie. Ja, in mijn bed was een pandemie.
Ja.
Dus ik heb helemaal geen... ik dacht wel, hoe moet ik nou naar de GGD, hè, alsnog 4 prikken halen, weet je wel.
Ja.
En 3 boosters en zo. Maar ik dacht, nou, ik waag het erop.
Nee, jij denkt van de kerstdagen staan ook voor de deur. Ja. Kan mij uitschelen.
Ja, genoeg naalden in de boom.
Precies.
Ja, scherp, hè?
Heel scherp, ja. Hey, we gaan vandaag praten over humor, de kracht van humor. En natuurlijk ook deze bijzondere tijd waar we nu in zitten.
Ja.
En maar je schrijft ook wekelijks een column, hè, voor de andere krant.
Ook nog.
Ja, man, je bent een druk baasje.
Ja, inderdaad. Het...
Vind je het leuk om te doen of is het een beetje een moedje?
Allebei.
Oh.
Voorop staat dat ik het leuk vind. Maar het is wel eens zo dat ik heb steeds dat ik maandag of dinsdag wil ik iets af hebben. En die druk, dat werkt heel goed. Dus het is wel een beetje van, ik ga weer wat schrijven. En ik denk wel heel veel na in het weekend al van, nou ja, wat is het onderwerp? En misschien wat grappen die erin komen of zo. Maar als ik dan ga zitten, moet het in één keer erop.
Ja, ja, precies. Nou, ja. Wat ik ook wel leuk vind, want we leren jou een beetje kennen door die columns eigenlijk. Je vertelt best wel veel over je persoonlijke leven. Ik heb het een beetje uit kunnen halen, maar klopt het nou dat je geen vaste woon- of verblijfplaats hebt?
Klopt, ja.
Hoe zit dat precies?
Ik woonde lange tijd in Engeland en daar trad ik ook op. En door corona kwam alles stil te liggen. Alle clubs stopten ermee en toen zat ik zonder werk. En daar was het, hoorde je dan van Boris Johnson, die zei 3 weeks to flatten the curve. En toen wist ik al gelijk van dit is veel langer, dit gaat 1 jaar, 2 jaar duren.
Dat wist jij toen al?
Ja, dat wist ik gelijk. Want ik heb me wel zo ingelezen in allerlei zogenaamde complottheorieën, maar die blijken dus allemaal echt te zijn. Iets anders was, reformatie van het financiële systeem. En nog wat dingen. Dus ik wist gelijk van, nou ja, dit is een reset in de samenleving. En ik ga een tijd zonder optredens zitten.
Ja.
Ja. Dus toen heb ik daar mijn fiets gepakt. En ben ik eerst een rondje gaan fietsen door Engeland. Onwijs mooi. Met een slaapzak en mijn fiets. Dus alles wat ik bij me had. Tandenborstel. En gewoon gaan fietsen.
Slaapzak en een fiets. En dat was het enige wat je had?
Ja. Ja.
Oké, stoer.
Ja. Ja. Ja, dat had ik al een keer eerder gedaan. Toen had ik een veel te koude slaapzak. Dus toen ben ik even goed gaan zoeken naar zo'n leger, zo'n groene, weet je wel.
Ja.
En die heb ik voor op mijn fiets gebonden op het stuur. En de rest in het frame nog een tas met wat zware spullen en wat kleren bij me.
Ja.
En gewoon gaan fietsen.
Maar dan ben je niet bang dat er wat gebeurt onderweg of zo?
Ja. Daar heb ik van tevoren wel over nagedacht, van wat zou me kunnen overkomen. Maar ik dacht, ja, ik heb niks te verliezen.
Nee.
Ik heb het ergste wat er gebeurt is dat mijn fiets wordt gejat of zo, of dat ik schade heb of zo. Maar ja, dat was ook wel te overzien. Dus op een gegeven moment, ja, ik had zo'n idee van er valt niks te halen en ik ben zo vrij als wat. Ik had geen agenda, geen verplichtingen, geen papierwerk, geen helemaal niks. Dus ik kon letterlijk met de wind mee fietsen en kijken waar ik uitkwam. En zo heb ik een paar maanden door Engeland gefietst en toen weer terug naar Nederland gekomen.
Ja, wat wel een bijzondere ervaring.
Ja, ja. Ik.
Wat heb je daarvan geleerd?
Wat ik geleerd heb, dat ik heel erg gelukkig daarvan werd. Van niks te hoeven. Van altijd daar moeten en je moet dit en dat, agenda's. En ik werd er heel blij van dat ik helemaal... Ik hoefde niks.
Nee.
Dus,
een soort bevrijding.
Ja, enorm. Alle last valt van je af en alle plannen, weet ik voor wat. Ik vond het is ontzettend waardevol geweest. Ik denk er ook heel vaak aan terug. En ik ga het weer doen. Gewoon, ja.
Dus eigenlijk de bevrijding zit hem echt in het loslaten van het traditionele. En gewoon erop het avontuur aangaan.
Ja, traditioneel. Nou, ik denk dat we van oudsher, waren we altijd al nomaden die rondtrokken. En zeg maar ook met getijden of met seizoenen mee. Naar de zon of naar betere plekken. En ik denk dat wel in ons soort zit. Dat het avontuur is toch altijd... als ik een half jaar ergens zit in huis, dan denk ik al van nou, ik wil wel weer wat anders.
Ja.
Ja.
Je bent dus nu wel steeds van huis naar huis, hop je een beetje, hè?
Ja, ik kwam dus terug uit Engeland en toen heb ik eerst bij familie gezeten. En die hadden zoiets van, nou, zou je niet eens wat gaan doen? Maar toen gaandeweg hoorde ik van mensen die wisten van mijn situatie. En die zeiden, nou, we hebben huisdieren, kun je bij ons komen oppassen? Want wij willen vakantie.
Ja.
Nou, dat werden steeds meer opdrachten. En ik ging ook wat via websites en via Facebook kreeg ik wat dingen. Dus op een gegeven moment was ik alleen maar aan het oppassen. En geen huur, geen verplichtingen, geen... Dus ik zat gewoon lekker op de bank, weet je wel, met een kat. En dan was ik heel erg goed in, bleek.
Ja,
ja.
Ja, absoluut. Ja.
Ik kan heel goed niks doen. Ja. En dat... Dat had ik ook nodig tijdens dat fietsen, dat niks. Gewoon ergens fietsen en je ziet een leuk plekje aan het water. Je gaat zitten, je hebt je lunch bij en je gaat gewoon daar zitten. En dan niks. Ja. Ja, heel fijn.
Ja, goh. Ja. En ik denk toch stiekem dat heel veel mensen dat ook wel willen, Wouter.
Dat denk ik ook.
Maar ze durven niet te zeggen.
Ze durven niet te zeggen, maar vooral niet te doen. Ja, het is ook heel moeilijk, hoor. Het is wel...
Waarom is het moeilijk?
Ja, kijk, de meeste mensen hebben bijvoorbeeld al een gezin. Dat heb ik niet. Die last, die terreur. Nee hoor. dat is natuurlijk ook warmte en zo, een warm nest. Maar ja, dat heeft ook weer als gevolg dat je gebonden bent. Dus ik heb ook wel eens dat ik dacht, mijn fietstocht, wat ben ik nou aan het doen? Ik ben helemaal alleen. Ik zou wel weer eens iemand willen zien of zo. Dus dan heb je weer die kant.
Ja.
Ja.
Maar dus... dat is wel een ding natuurlijk. Want als je veel solistisch bezig bent. En dan, want ik herken het wel een beetje. Van dat je op een gegeven moment wel weer zin hebt om mensen te zien.
Ja.
En dat gaat niet altijd maar zo, hè?
Nou, dat bleek toch wel. Mijn fietstocht heb ik ook vreemdelingen ontmoet. En gewoon, ik zat ergens in een dorp. Zat ik wat te lunchen. En komt een man met me praten. En op een gegeven moment... zei hij van, nou, kom bij mij, gaan we eten. En dan kun je ook overnachten, dan hoef je niet buiten te slapen. En ik dacht, nou, leuk. Dus heel erg gezellig zitten eten. Was een zware, hij was Jehovah-getuige geweest. En we hebben het over deze tijd gehad en over wat er in de Bijbel beschreven staat. En hij was wel heel fanatiek, dus dat vond ik wel lastig. Maar het was heel leuk. Iemand die ik normaal... niet zo snel zou spreken, daar raak je mee in gesprek. En het is ook vertrouwen wat je krijgt in andere mensen, dat het goed zit, zeg maar.
Ja.
Dat ze geen slechte intenties hebben.
Ja.
Dat zijn maar hele enkelingen in onze samenleving. Die lopen in Pak of in Den Haag. Maar die komen niet onder de gewone mensen tegen.
Je zegt het gros van de mensen kun je wel vertrouwen.
Ja, heel veel mensen kun je vertrouwen.
Ja.
Ja.
We gaan even naar het humorstukje, want dat is toch best wel een ding bij jou.
Ja.
Waarom is humor, ik gooi hem er gelijk maar even in, hè? Waarom is humor zo belangrijk in deze tijd?
Jeetje, dat weet ik niet. Ik denk, het is altijd belangrijk. Het is... ik denk dat mensen zo in hun hoofd zitten en hun ego, dat het belangrijk is om dat kapot te maken. Dat moet stuk, want dat... Het is alleen maar belemmering en het is. En mensen worden verdrietig van dit bestaan. Van hard werken en de helft van je inkomen weggeven. En dan komt een, alles wordt belast nu. Dus je krijgt nu ook CO2-belastingen. Alles wordt extra belast. Dus de prijzen gingen al omhoog. Maar dan krijgen mensen ook nog CO2. Dus gisteren was dat in het nieuws. En dat was een jaar geleden was het complottheorie, weet je wel. Van,
de zoveelste?
Ja, de zoveelste die weer uitkomt. En dus de mensen worden verdrietig. Ik zie het in de trein. De mensen zitten allemaal op hun telefoon. En allemaal zien er niet gelukkig uit. Dus dat moet weer, ja, de humor is een soort lijm in de samenleving dat mensen weer samenbrengt.
Ja.
En die kunnen als één groep om iets lachen en dan voel je toch een verbinding. Ja.
Ik denk dat je ook wel veel geobserveerd hebt, hè? En al dat reizen wat je gedaan hebt, dat je dan heel veel mensen kunt observeren.
Ja. Ja.
En wat is jij daarin opgevallen? Want dat,
Nou, ik dacht er net nog aan in de trein. Ik dacht dat ik vind dat heel veel onuitstaanbaar gedrag is in de trein. Dus sowieso al dat allemaal op hun mobiel. Maar mensen zitten ook gewoon. Iedereen is ziek de laatste tijd. Je hoort allemaal mensen gewoon dat de hele tijd. Ja. Ik denk, jeetje, pak een doekje of zo.
Ja.
En er zat vandaag iemand gewoon te fluiten in de trein. Sowieso. En gewoon keihard door de hele trein. Ik dacht echt.
Dat vind ik ook wel bizar. Ik heb het ook een paar keer meegemaakt dat mensen gewoon hele gesprekken luid gaan voeren met hun speakers aan, weet je wel.
Van, ook dat.
En dan, jullie mogen gewoon meegenieten in de vier zits, hoor. Dus ik gooi zo mijn hele levensverhaal op tafel en luister maar.
Ja, dat
ongegeneerd.
Opdringerig. Ja, ik weet niet. En wat voor mij de nummer één is, heel hard gapen. Ik heb daar iets mee als mensen zo. En dan gaan ze ook zo. Zo uit. En ik word er helemaal gek van. Dan moet ik weg.
Ja.
Ja, er zijn nog ook kinderen die jengelen, maar dat gapen, dat is echt voor mij. Ik weet niet of. Volgens mij hebben er niet zoveel andere mensen dat, maar ik moet dan weg.
Kun je daar de humor niet van inzien?
Nee. Nee, dat is voor mij anti-verbinden.
Ja.
Ja.
Oké. Okay. Je hebt ook in Engeland gespeeld, zei je net al. En ik heb ook daar wat van gezien. Op YouTube staan een aantal video's. En ook voor Hart voor Humor. En goddroog, hè, ben jij?
Dat hoor ik veel. Ja, ik ben wie ik ben. Er is maar één weg voor mij van binnen naar buiten. Dus er komt heel weinig terug. Ik kijk ook weinig terug van mezelf. Dus ja, ik hoor dat ik droog ben. Dus.
Kijk je bewust weinig terug?
Ik vind het niet. Ja, ik vind. Ja, ik vind het een beetje ongemakkelijk of zo. Ja. Ik kijk liever anderen. Ja. Want er is. Als ik speel, dan hoef ik mijzelf niet te zien.
Nee.
Dus ik hoef maar één kant te begrijpen. Is dat alles wat van binnen komt naar buiten, dat aankomt.
Ja.
Dus ik hoef niet mezelf te zien. Ik heb wel eens dat ik bepaalde grappen vergeet. En dat ik later terug hoor, die had ik moeten opschrijven. En dan is het wel weer goed.
Ja. Is er nou een groot verschil optreden in Engeland of in Nederland?
Ja, publiek is anders. Nederlanders zijn, doe maar gek, of doe maar normaal, doe je gek genoeg. In Engeland hebben ze toch wat meer gezien of zo. Ook verschillende acts heb je daar. Je hebt goocheltrucs, zeg maar Tommy Cooper, dat soort
tuurlijk,
gasten.
Ja. Ja, fantastisch.
Tommy, ja, echt. Je hebt vandaar van alles. Je hebt character acts, dus mensen die een soort karakter doen. Je hebt zoals voorbeeld Frank Sinatra. Dat is een kruising tussen Frank Sinatra en Nazi, dus Adolf Hitler. Die heeft zo'n snorretje, heeft hij.
Ja.
En ik heb hem nooit gezien, maar dat is dan een character act. Dus daar heb je hebt heel veel verschillende acts. En dat maakt de comedy in Engeland heel fantasierijk. En heel, voor mij heel erg. Ik was daar niet meer in één keer vreemde vogel, wat ik in Nederland nog als had in het begin.
Moet je in Nederland harder werken?
Ja.
Dat weet ik wel waar het liefst woont.
Ja, nou, ik vind nu het goed gaat, is hard werk leuk. En nu hou ik van een paar chagrijnige gezichten in het publiek. Want daar moet ik om lachen. Als mensen het helemaal niet leuk vinden. En voorheen werd ik onzeker. Dan kroop ik helemaal in elkaar. En dan dacht ik ook, ik moet het weg. En nu geniet ik ervan. Ik vind het leuk. Dus dat harde werken is. Je hebt een comedian, Steve Hughes. Die kwam uit Engeland in Nederland. En die zei altijd, Dutch audience, they will stare at you till you cry. Ja, en hij is een Australische comedian, ontzettend goed. Steve Hughes, even opzoeken ook op YouTube. Ook heel erg wakker. Heel lang ook in zijn complottheorieën. Werd door andere comedians ook gezien van, dit is een gek. Maar hij heeft heel veel dingen gelijk. En kijk naar zijn comedy.
Alright. Nou, mensen die luisteren, schrijf het op of zoek het even op YouTube.
Ja.
Ja. Ja, we gaan toch even luisteren naar jou, Wouter. Want ik heb even een leuk fragmentje van jou opgezocht.
Nou, ben benieuwd.
En we gaan even luisteren.
Ja, dat vind ik voor de wappies ook. Ook een lastig publiek, heel kritisch. Ja, ik speel het liefst eigenlijk voor de gevaccineerden. Ja, het is veel makkelijker. Ja, dan vertel ik bijvoorbeeld een grap die niet werkt. Vertel ik hem nog een keer. En dan op een gegeven moment schreeuwen ze, we want more. Derde booster grap. Dus nou, nu speel ik avondvullend. Stom woord. Gevaccineerde rot op. Flikker allemaal maar neer.
Ja.
Ja, hard aan het einde. Flikker allemaal maar neer.
Ja.
Meen ik alleen maar voor een paar. Heel veel mensen mogen door, vind ik.
Ja. Ja. Nou. Ja, dat is een mooie aanvulling. Ja, vind je het ongemakkelijk om naar te luisteren? Of?
Ja, nee, dit... nee, dit... Ik weet het niet. Ik vind mezelf terugkijken vind ik ongemakkelijker.
Okay.
Terugluisteren vind ik veel erg meevallen. Ja.
Ja, okay. Hoe zit het nou? Hoe kom je nou aan je tekst? Doe je het allemaal zelf? Of kijk je een beetje af van anderen? Of...
Nee, ik doe alles zelf. Kijk wel in het begin ook vooral van stijlen. Wat vind je leuk en wat past er bij je? Ja, op een gegeven moment moest ik heel veel nadenken op het podium over wat ik ging zeggen. Vielen er veel stiltes. En toen merk ik dat mensen ook gewoon om onhandigheid en zo gingen lachen.
Ja.
En toen, en dat past kennelijk heel goed bij me. En toen dacht ik, ik kan niet hele verhalen gaan doen. Dat moet dan korte grappen worden.
Ik ben één keer bij jullie geweest. Dat vond ik heel leuk. Dat was in Roden.
Oh ja.
Jij ging daar staan. Ik had je nog nooit niet eerder gezien. Je bent een lange vent. Mm-hmm. Je gaat daar een beetje zo ongemakkelijk staan of zo. Wachten tot een reactie komt. En dan even een paar tikkies uitdelen. En dan begint het vanzelf, hè?
Ja, ja. Ja, wat er dan precies komt, weet ik nog steeds niet. Ik bereid natuurlijk heel veel voor. Maar dat zijn steeds stukjes die... Of improviseren de laatste tijd ook heel veel. Maar ook weer dingen die ik een keertje heb bedacht, maar nooit heb opgeschreven. Dat komt dan in één keer in me op. En dus ik heb een soort grabbelton van allerlei dingen. Schrijfsels, kort, oud, nieuw. Ik heb ook wel eens verwijten gehad van je doet een grap die deed je 10 jaar terug ook al. Maar dat komt dan gewoon in me op. En dat moet ik dan doen. Want het komt in me op en dan daar zit de spontaniteit. Dus ik zal ook nooit iets weggooien. En van het weekend waren weer ook hele stukken dat ik dan gewoon improviseer. Of dingen die ik een keertje heb opgeschreven, maar heel lang vergeten ben.
Ja.
Ja.
En mislukt er ook wel eens wat?
Ja, zeker. Nou, de laatste tijd eigenlijk niet meer. Eigenlijk lukt alles. Nee, dat klinkt arrogant. Maar echt dingen die mislukken, nee. Ik denk in het begin mislukte er wel heel veel, omdat de dingen niet heel dicht bij me stonden. En dat je dan maar gewoon iets verzint wat niet waar is.
Ja.
En deze tijd, vooral door de corona en dingen die ons ook in een bewustzijn, wat bij iedereen speelt, is het veel makkelijker voor me om dingen te vertellen die dicht bij me staan.
Ja, nee, ik kan me voorstellen, anders worden het alleen maar verhalen die je eigenlijk moet onthouden. En als je het zelf levendig hebt meegemaakt, dat is het een stuk makkelijker.
Ja. Ja, dus nu komt er toch een emotie in. Ja.
Zit er lading op dan als je, heb je, ja, zit je ook mensen erin te verwerken waar je af en toe een schop na wil geven of zo? Of doe je dat niet?
Nee, nooit persoonlijk. Nou, wel gewoon politieke figuren. Dat wel natuurlijk.
Die mogen
dat
wel?
Ja, zeker. Ja. Ja,
waarom dan?
Omdat zij beslissen dingen die misschien helemaal niet goed voor ons zijn. Dat is een ontzettende arrogantie om dat zomaar voor ons te bepalen. Je hebt ook in het Europese parlement heb je mensen die niet zijn gekozen door ons. Mm-hmm. En die zomaar alles bepalen. Wat denk je wel niet? Nou, die mensen moeten een spiegel voorhouden.
Vind je het niet frustrerend als vakidioot, zeg maar? Dat je heel veel cabaretiers binnen de lijntjes ziet kleuren. En dat ze niet die grap maken die jij wel had gemaakt?
Ja. Nou, aan de ene kant des te meer ruimte is er voor mij om die plek in te nemen van foute dingen zeggen en zo.
Ja.
Aan de andere kant denk je wel, vooral toen de lockdowns kwamen, dacht ik, waar zijn de comedians die... Die schoppen tegen de mainstream. Ja, waar zijn die? Dat heb ik echt met verbijstering zitten kijken. Je had in het begin van comedy had je Lenny Bruce. Die zat de helft van de tijd zat in de gevangenis. Die zei dingen dat kon niet. En dat is de basis van comedy. Dat je iets aansnijdt wat iedereen denkt of zo. En dat ga je dan benoemen.
Dat is de functie van de nar.
Ja.
Ja, die mag dat.
Die zat altijd naast de koning. Om de koning te herinneren aan zijn positie. En ook aan dat hij het fout kan hebben. En die nar is zeg maar weggeduwd uit letterlijk ook uit Den Haag of van tv. Dus mensen die schoppen en die... en toen kwam de QR en toen weet ik wel... Dat bepaalde artiesten, maar er waren maar een handjevol, die zeiden van ik ga niet spelen als een QR-code moeten laten zien.
Ja, ja, dat viel tegen inderdaad. Dat,
ja, ontzettend. Ja. Ja. Ja.
Heb je contact in die wereld met dat soort wat grotere namen? Of ben je meer van de kleinere scene, zeg maar?
Had ik wel, maar ik heb nog wel eens een appje gestuurd aan wat mensen, wat grotere namen van... Kom je meespelen zonder QR?
Ja.
En daar hoor ik niks op.
Nee. Helemaal niks ook?
Nee. Ook niet nee, dank je. Of nee. Dus ja, dat is tegengevallen. Maar ja, mensen hebben een gezin. En die willen ook een frietje halen bij de McDonald's. En dan heb je QR nodig. Dus ik snap die druk wel hoor. Dat je gewoon dat frietje... En dat je gewoon denkt van, Wouter krijgt de kleren. Want ik wil gewoon mijn frietje, daar heb ik recht op. Daar heb ik voor gewerkt. En ben ik even weg van mijn gezin. Even lekker frietje bij de McDonald's. Dus ik snap dat wel.
Precies. Maar oké. Over de grenzen die je opzoekt, hè?
Mm-hmm.
Mogen we als grappenmakers, jullie als kunstenaars, zeg maar, mogen jullie alle grenzen over?
Nee. Heel veel grenzen wel. Maar ik heb heel erg moeten nadenken over grappen ten koste van kinderen. Toen ik begon met optreden, heb ik ook daar grappen over gemaakt en zo. En we hebben ook bij Hart voor Humor hebben we ook wel eens wat dingen. Pedo-grappen en zo. En toen dacht ik, het is zo erg wat de kinderen wordt aangedaan nu... Staat bijvoorbeeld in andere kranten ook een stuk over Balenciaga.
Ja.
Dat adverteren met kinderen en als seksobject. En het is zo afschuwelijk. Dat moeten we... Ja, als samenleving moeten we daar iets tegen doen. Het is zo afschuwelijk. Dat is echt iets... Als je er grappen over maakt, dan moet het hele goede grappen zijn. Maar voor de rest moet je gewoon zeggen... Wij doen er niet mee. En mensen die dat... Ik vraag wel... Nou ja, dat vind ik dan wel leuk. Ik vraag wel eens... Zijn er pedo's in de zaal?
Ja.
En dan zeg ik... Oh ja, ze steken nooit hun hand op. En ze schamen zich kennelijk en zo. Op die manier wel. Maar grappig maken ten koste van kinderen... Dat kan niet nu. Nee.
Heb je ergens spijt van grappen die je gemaakt hebt?
Ja. Nou, spijt niet, want het was een andere tijd. Maar ik heb wel eens in Engeland dat ik harde grappen maakte over ten koste van kinderen. En dat was toen. Ik heb nergens echt spijt van, maar ik denk gewoon dat is nu anders. nu doe ik dat anders.
Ja.
Ja. Ja. Niet dat ik bang ben of zo, maar het is... Ja, kinderen moeten... Die hebben ons nodig nu.
Ja. Jullie zijn met Hart voor Humor een collectief, hè, met een aantal mensen. Spreken jullie daar ook wel elkaar op aan? Van, hey, jij maakt die ene grap of ja. Laat jullie elkaar lekker helemaal alleen?
We hebben wel voornamelijk over inderdaad dat die paar pedo-grappen waar we wat kritiek op hebben gehad, hebben we het wel over gehad. En ik zei ook, ja, als het zo'n grap is, dan moet een hele goede grap zijn. En dat is het niet, zei ik gewoon tegen collega. En nou, dat hebben we het over gehad. En heel gezond, denk ik, dat je dat bespreekt. We gaan elkaar niet censureren. Maar ja, wel over hebben. Ja, ja, belangrijk.
Word je nou ook beter als comedian nu je met zo'n collectief bent?
Dat denk ik wel, ja. Ja.
Waarom?
Je krijgt snel feedback. Ook van het publiek, maar ook gewoon van elkaar. En ook om de shows of zo. We hebben wel eens ruzie. We hebben wel eens oneenigheid over dingen. Uh-huh. Weet ik veel, mensen komen te laat of zo. En dan krijg je, je moet met elkaar verder. En dat is goed, want dan het leeft. We kunnen elkaar ook voor rotte vis uitmaken, mocht het nodig zijn. Ja, en dat is heel goed.
Dat gebeurt ook.
Ja, dat houdt je scherp. En dat, ik vind dat mooi. En dan zie je toch, ja, om wat je doet, dat je toch van de waarheid houdt. Of van toch dit bent gaan doen met een belang tegen QR en zo. En dat bindt. Dus dan kom je altijd weer bij elkaar terug.
Ja. Ja. Ah, mooi. Ja, ik zat me zo hard op te vragen van... Ja, dat collectief, dat is natuurlijk wel iets wat eigenlijk nog niet zo lang bestaat. Maar het is wel een vrij nieuw concept, volgens mij. Of niet zozeer. Ja,
collectieven zijn... Dat is het nadeel in Nederland, dat er altijd al collectieven geweest zijn. Met comedyclubs, met een bepaalde kliek comedians die alleen in die club speelden. Dus daar heb ik ook wel gehad, dat ik dan... Mocht ik alleen in één club spelen en kon nooit ergens waar ik wilde. Dan moest ik altijd via die club. Dus dat heeft... gezorgd dat ik naar Engeland ben gegaan, want daar was ik vrij om te spelen. Elke club, ik was eigen baas. En dat werkte voor mij heel goed. Misschien voor anderen niet, maar ik vond dat heel... Ik vond ook die anonimiteit vond ik heel fijn in Engeland. Gewoon publiek, wat ik helemaal niet kende in Glasgow. En dan gewoon daar spelen. En dat was... ik vond het een heel mooi avontuur. Ook daar helemaal weer onderaan beginnen met 5 minuten in een comedyclub. En dan beter worden. Dus ja.
Ja. Maar jullie reizen met Hart voor Humor natuurlijk ook door het hele land heen.
Ja, ja, soms echt 3 uur naar een of andere schuur in Friesland. Ook in de lockdown hebben we een keer schuur en dat was echt... Die zat stampvol, maar het was 5 graden denk ik binnen.
Lekker warm.
Ja, ja. En ik moest afsluiten en die show... Iedereen bleef ook de hele show kijken en ik dacht... Deze mensen die... of ze nou het bij het verkeerde eind hebben of niet, die wappies. Misschien zijn we allemaal helemaal gestoord. Maar ze blijven wel zitten.
Ja.
En ik dacht dat die passie of van... Dat heb ik ontzettend van genoten.
Het was hartverwarmend, denk ik.
Ja, ja, het was echt steenkoud. Ja.
Zit er verschil in het publiek in Friesland of in Limburg?
Ja, de Friezen zitten wel, die zijn wel heel nuchter. Hè? Dus ze zitten wel echt soms met de armen over elkaar. Dus zeg maar, het slechtste van het Nederlands publiek heb je wel in dat soort contraien. Dat ze dan heel moeilijk warm te krijgen zijn. Maar op een gegeven moment, en vooral ook het soort optredens wat we hebben gedaan, werden mensen wel, hadden er wel zin in.
Ja.
Dus we hebben ook wel gehad hoor, van typische reactie van Friezen van... Dat je aan het einde denkt van nou, het ging niet zo heel goed met iedereen. Maar dat mensen naar je toe komen, ja, we hebben heel erg genoten. Ja, en dat je wel denkt van nou, had het ook laten zien of zo.
Ja.
Ja.
Tof. En wat is nou de kracht van humor volgens jou?
Dingen zeggen die niet gezegd mogen worden. En daar weer altijd weer bewustzijn in creëren van... zeggen wat iedereen denkt, maar niet durft te zeggen. dus dingen toch doorbreken.
Word je niet een beetje moe van, want we zitten natuurlijk in een tijd van Great Reset, World Economic Forum, Klaus Schwab en dat hoor ik best wel veel voorbij komen bij jullie, die namen en zo.
Ja.
Dat je daar een beetje moe van bent om dat weer aan te halen?
Ja. Ja.
Dat kan me voorstellen.
Maar dat, op een gegeven moment dacht ik ook van, nou, het is wel heel erg wappie wat we nu doen.
Ja.
En we hebben ook wel eens optredens gehad, dus allemaal mensen maar constant te onderbreken, zeg maar. Die wilden steeds hun stem kwijt.
Oh.
En toen dacht ik, nou, ik ben jullie een beetje zat nu, want die willen ook heel erg anti-autoriteit. Dus dan, als je op podium staat, dan heb je wat te vertellen. En dat wilden ze dan ook aanvallen of zo. Dus zo'n idee van Den Haag, maar jullie ook, want jullie denken ons iets te vertellen.
Ja, maar eigenlijk is het dan weer van de andere kant, want zij zitten in een tunnelvisie, maar wij dus ook.
Ja.
Op die manier,
ja.
met die grappen. Ja,
ja. Alles, overal zit een gevaar in. Ook geloof wat je hebt. En dat geldt ook voor de zogenaamde complottheorie. Als je daar heel ver in doorgaat, dan zit je eigenlijk ook weer in een soort hersenspoeling.
Ja.
Met dingen die je misschien helemaal zelf niet hebt meegemaakt. Met Trump en zo. En ja, wat weten we daar nou van? Ik heb wel een idee, maar eigenlijk weten we dat niet. Dus als je daar heel erg sterk in gelooft, dan is het ook weer gevaarlijk dat je maar nu zit te wachten op de ABS, de Emergency Broadcasting System, dat dan gaat vertellen wat er echt gaande is in de wereld en zo. Het zou zomaar kunnen gebeuren, maar ja, hou je er niet aan vast.
QAnon.
Ja. Ik volg het ook. Ik moet er vaak om lachen. Maar wie weet is het waar. Vind ik ook leuk.
Ja.
Ja.
En wat ik vraag me af, hè, wat deed je nou eigenlijk voordat je stand-up comedian was? Want er was ook een Wouter Meijs voor die tijd.
Ja, ik heb natuurkunde gestudeerd. Omdat ik goed was op school, ging ik dat maar studeren. En toen kwam ik erachter dat ik helemaal dat binnenzitten en op kantoor en zo. Dat heb ik wel een tijdje volgehouden met administratieve baantjes. Gewoon huur betalen, weet je wel. Gewoon minimum werken om maar de huur te betalen. Maar eigenlijk, toen ging ik fietsen. Allerlei fietsbaantjes gehad. Fietscourier heb ik opgezet in Utrecht. Was ontzettend leuk. Lekker buiten zijn en klanten bezoeken en pakjes rondbrengen. En toen werd ik 30 en toen dacht ik, ik wil ook dat iets wat er in mijn hoofd zit, niet natuurkunde, maar er moet iets wat ook met spelen te maken heeft.
Iets creatiefs.
Ja, dus acteeropleiding gedaan een jaar. Toen ben ik op een podium gaan staan en toen dacht ik, hey, dit is leuk. Dit is moeilijk. En wordt misschien heel pijnlijk met heel veel angst. Podiumangst. En het wordt heel moeilijk, maar ik wil dit doen. Dat dacht ik. Ja. Ja.
En is het geworden wat je ervan dacht?
Ja. Ja. Ja, het blijft. Het is nooit af. Dus je blijft je altijd doorontwikkelen of zo. En je wordt ook altijd met de neus op de feiten gedrukt. Want het is ook wel eens dat je een slechte avond hebt. En dat je dan als loser naar huis gaat. En had je helemaal op jezelf teruggeworpen. Vind ik ook leuk.
Kun je het trouwens aanvoelen als zo'n avond begint? Van dit wordt hem of niet?
Ja, dat heb ik wel heel vaak. De laatste avond. Nou, we hadden ook bij in het weekend bij Café Weltschmerz hadden we helemaal vol. Heel veel publiek. En toen dacht ik, dit wordt hem wel. Ja. En ook laatst een schuur in Friesland. Ja, dat was echt een schuur naast een boerderij. En het was helemaal, ik weet het niet, toen ik binnenkwam dacht ik, dit wordt geweldig. Ja, echt zo allemaal Friezen daar, mensen op klompen, mensen op blote voeten. Allemaal, weet je wel, boeren, ja. Van alles. En gewoon helemaal vol ook, zo die naast de boerderij, zo'n vertrek met een bar was er ook.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat je dat
was geweldig.
Ja, dat je dat niet meer, die eerste opwarmgrapjes hoef je niet meer te maken. Je kunt gelijk door, denk ik, of niet?
Ja, nou, we werken dus altijd met een presentator. Dus we hebben gewoon 4 comedians of zo, 5. En dan een presentator die warmt het op. We hebben ook een intro, zeg maar, met van ga op je plaats zitten en zo. En dan MC, Master of Ceremonies, en die kondigt ons aan. Dus dan is het al een beetje warm.
Ja.
En dan voel je wel aan van, hier kan ik wel heel veel maken. Of hier kan ik lekker. Het publiek is al warm, zeg maar.
Ja, Ja, ik ben toch even benieuwd, Wouter. Was je dan vroeger ook zo grappig? Of heb je dat een beetje ontdekt na verloop van tijd?
Ik wist het niet.
Je wist het niet?
Nee. Dus ik had heel vaak dat ik in een winkel... dat mensen om moesten lachen. Of ook mijn zussen moesten heel vaak lachen. Dacht ik, waarom lach je nou? Dus ik begreep dat niet. En misschien begrijp ik het nog steeds niet. Dat zou heel goed kunnen. Dus... ik had wel altijd van, ja, maar als ik het niet begrijp, dan kan ik dus ook niks mee. Dus het heeft wel lang geduurd en op een gegeven moment wou ik aan een wedstrijd meedoen met de stand-up comedy. En toen was ik heel bang. En toen zei mijn zusje van, nou ja, je moet wel doen. En door haar ben ik eigenlijk dat laatste zetje van, nou ja, ga maar proberen.
Ja.
Ja.
Ja, het is, dat ook die drang naar vrijheid en ook die angst overwinnen, dat zit als een rode draad door jouw leven volgens mij.
Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja, ik denk dat ik van huis ook al mee heb gekregen. Mijn vader was ook al heeft de tijd gezworven. En dat vertelde hij dan over. En dan had hij ook een fiets. had hij gewoon een stuk plastic ergens gevonden. Daar sliep hij in.
Oh.
Door Ierland. Ja, dat heeft hij dan zo'n... Ja, gewoon een kunstenaar was hij. En daar vertelde hij over dat hij dat gewoon daarin sliep. En dat was het, een hele einde gelopen ook langs de Ierse kust. En daar vertelt hij dan over. En daar dacht ik, ja, dat heb ik van hem gekregen.
Ja.
Ja, ook gewoon met niks toe kunnen en ook niet dat belangrijk vinden. Zomaar allemaal dingen bezitten en dat stelt gewoon niks voor.
Zou dat... En echt een, voor veel mensen een mooie les zijn, denk jij? Dat je meer minimalistisch wordt?
Ja, absoluut. Ja, ja, ik moedig mensen altijd aan om een huis... alle spullen die je niet gebruikt, om dat weg te kieperen. En gewoon alleen de essentie te bewaren, dat doet ontzettend goed.
Zie je bezit als een ziekte?
Ja, dat klinkt wel... kan ook mooi zijn. Ik ben heel erg bezitterig als het op fietsen aankomt. Ik heb hele mooie fietsen en daar sluit ik ook aan en dat is heel belangrijk. Dus ik ben heel materialistisch.
Toch
maar,
wel?
Ja, maar juist, mensen zijn juist niet materialistisch omdat ze allemaal shit hebben die ze niet interesseert. Dus ze zijn anti-materialistisch.
Oké, dus je moet eigenlijk het kaf van het koren scheiden. Je moet echt de echte essentiële spullen moet je behouden en de rest moet je gewoon dumpen.
Ja, alles, ook al die stomme cadeautjes die je ooit kreeg. Vooral waar dan emotionele waarde aan zit. Vooral nu met kerst, weet je wel. Ik krijg allemaal rotzooien waar je... Die wil je hem niet hebben. En dan denk je alleen maar... Oh, ik heb dit gekregen en dan moet ik blij zijn. Want die tijd komt eraan. En mensen denken van... hoe kom ik eraf? Dus gooi het weg. Alsjeblieft. Accepteer het ook niet. Als je het krijgt, zeg gewoon... Kijk iemand aan en zeg... Dit is een rotzooi. Je kijkt iemand recht in zijn ogen en zegt... Dit is een rotzooi. Wie denk je dat ik ben? En dan flik je het gewoon zo achter je schouders weg, weet je wel?
Ik kan me dus voorstellen, als ik dit nou zo hoor, dat jij met heel veel plezier zo meteen onder de kerstboom gaat zitten met je familie liedjes zingen en zo. Dus zo ben je wel, hè?
Ja, nou, ze willen me niet meer zien. Ik weet niet waarom. Nee hoor, maar wij hechten niet zoveel waarde aan kerst. Maar ze weten van mij, van je moet mij geen shit geven.
Nee.
Want ik vertel het. Of ik laat het blijken. En B, is het zonde.
Wat is shit dan volgens jou?
Dat kan van
alles
zijn.
Een boek of zo? Of,
nee, een boek kan wel. Als je weet
chocoladeletter?
Nee, chocola is lekker. Ik ben gek op chocola. Weet ik, dat kan van alles zijn. Ja, nou, loop maar een winkel in. Shit. Waarvan mensen denken van, ik moet iets kopen, maar ik weet niet wat. Maar ik vind iets in de HEMA en het is wel oké of zo.
Ja, ja.
Dat is shit. Ja. Maar chocoladeletter, nee, dat gaat op.
Wat kunnen wij verwachten van Hart voor Humor de komende tijd, Wouter?
Grilligheid. Dus comedians die steeds de grenzen op blijven zoeken. En eerlijkheid, denk ik. Zoiets.
Ja.
Ja, wat kun je verwachten? Ja, gewoon hetzelfde wat we al deden. Maar dan, ja, misschien gaat het wat veranderen van minder anti-QR. Ja, maar we weten niet wat er in het verschiet ligt. Hè? Weer een nieuwe pandemie. klimaatlockdowns. Hè? Dus dat we allemaal tegen de opwarming van de aarde. Want vooral de koude dagen, hè, zijn een teken van de opwarming.
Ja, ik wou zeggen, het is inderdaad die opwarming, die merk je wel nu.
Ja, hè, vooral de koude dagen is echt de opwarming.
Ja, precies.
Ja. En dan denk je in de zomer, hè, is het weer loeiheet. Dan denk je, nou, ik ben blij dat het weer afkoelt.
Zo is het. Ja. Hey, en waar staan jullie binnenkort?
Wij staan deze vrijdag nog in Laren. Ik weet bij God niet waar. Dat is Jonathan regelt dat allemaal. Jonathan Crispijn, die heeft een of andere boekhouding van ergens een spreadsheet of zo. Dan zet hij gewoon iets erin. Vandaag gaan we heen. En ik hoor altijd op de dag, niet eens op de dag zelf, maar aan het einde van de dag, dan horen we waar we verzamelen en waar we heen gaan. In het begin dacht ik, wat is dit allemaal? Ik weet helemaal niet waar ik aan toe ben. En daar heb ik aan moeten wennen, maar op een gegeven moment dacht ik, nou, loslaten. En het komt goed en het kan altijd goed.
Beetje al zwervend zo het land door.
Ja, ja, en op allerlei plekken. We hebben echt bij mensen thuis gespeeld ook. Gewoon in de huiskamer, weet je wel, omgebouwd. En ontzettend leuk. Echt, dat had ik nooit willen missen. Dat, voor mij is dat, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld comedians die in een arena staan. Dat is in Engeland, heb je dan de O2 Arena. Dan gaan dan Lee Evans, weet ik veel, allemaal grote namen gaan er staan. En het lijkt me zo, het heeft zoiets triests.
Onpersoonlijk.
Onpersoonlijk, het heeft helemaal geen contact, het heeft geen ziel. Het is gewoon plaats verkopen voor £25 en binnenharken. Maar ja, stand-up is voor mij, ja, is iets rauws, ongemakkelijk. Ja, die schuur in Friesland. Dat is voor mij stand-up. Het is gewoon een beetje lelijk.
Ja. Kunnen mensen die hier nu naar luisteren, kunnen die jullie ook boeken? Dat ze even een mailtje sturen van, hey, we willen binnenkort in Maastricht, willen we jullie hebben voor een avond?
Iedereen.
Ja. Waar moeten ze naartoe mailen?
Goeie vraag.
Website?
Ja, we hebben hartvoorhumor.nl. En er staat, volgens mij is het info@hartvoorhumor.nl. Maar we hebben van alles. We hebben Instagram, Telegram. Overal kun je ons vinden. YouTube staan we op. Dus daar staat wel een e-mailadres. En we spelen echt overal. We hebben laatste zaterdag, kwam ook op een verjaardag van iemand.
Oh.
Ja. Dus die had een tuinhuisje. En nou, daar gingen we spelen. En dat was echt, ja, was geweldig. Gewoon, er waren 20 man, denk ik. 25 man. En ja, gewoon een verjaardag van iemand.
Ja, zo kan het ook.
Ja.
Oké. Leuk. We gaan jullie volgen natuurlijk. En die staan regelmatig in de krant, in de andere agenda.
Ja.
En ik wens je heel veel succes de komende tijd.
Dankjewel. Ja. Was dit het alweer?
Dit was hem.
Oh, dat ging snel.
Vond je het leuk?
Ja, zeker. Ja. Ja, ik hoop dat mensen luisteren ook. Dus als je luistert, vraag vrienden en zo. Toch? Ja.
Zeker, ja.
Vermenigvuldig je ook.
Zo
de wappies, we moeten flink voortplanten. Maar het groot publiek. Dus blijf verbinden.
Zo is het. Wouter, tot later.
Tot ziens.
De Andere Agenda podcast. We gaan het zelf doen. We gaan het lekker zelf doen.
Volgende week zijn we weer met een nieuwe editie van de Andere Agenda podcast. En wil je nou ook in de krant met aandacht voor jouw workshop, lezing of initiatief? Meld je dan aan via agenda@deanderekrant.nl en volg ons ook op Twitter, Instagram en Facebook. Tot volgende week.
Wil je meer van de Andere Krant? Kijk op anderekrant.nl. Kijk op deanderekrant.nl.